Openen we het woord van God in het evangelie van de Heer Jezus, zoals Matteüs dat heeft opgeschreven. En lezen uit hoofdstuk 8, de verzen 18 tot en met 34. Matteüs 8, vers 18 tot en met het einde van het hoofdstuk. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, klein gelovige? Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. En ze kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem: Als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen: Ga. En ze gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens, en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af in de zee, en ze stierven in het water. En zij die ze weiden, vluchtten. En toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen en wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, smeekten ze hem of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Ik wil met u en jou vanmiddag stilstaan bij de verzen 23 tot en met 27. Die vaak worden samengevat als de storm op zee. Maar ik kan u beloven dat er meer aan de hand is. Daar zullen we van horen vanmiddag. Het is goed om ze samen misschien nog even te lezen, dat het weer helder op ons netvlies staat en in ons geheugen ligt. Het waren nogal wat versen zojuist. 23 tot en met 27. En toen hij, hoofdletter jongens en meisjes, dus de Heere Jezus, aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, let op, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, klein gelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Ja, jongens en meisjes, als ik met jullie mag beginnen, en ik hoop je niet te vergeten heel de preek door, hoor, maar even meteen aan jullie gericht. Stel je voor dat je erbij was geweest in dat bootje. Dan had je die storm meegemaakt. Je had gezien hoe die golven over dat schip heen kwamen. En je dacht, dat schip gaat zinken en ik ook. En ook al kun je heel goed zwemmen. Met zulke hoge golven is dat natuurlijk heel erg angstig. Waarom, zegt de Heer Jezus dan tegen zijn discipelen, waarom zijn jullie nu zo bang? Dat is toch eigenlijk best wel een vreemde vraag. Stel dat jij met papa een wandeling maakt vanavond en je gaat zo een hoek om en ineens staat daar een man met een hele grote zwarte hond. Nou, misschien ben je helemaal niet bang voor honden, maar een grote en dan ook nog een zwarte in het donker. Dan knijp je in de hand van papa en dan kijk je omhoog en, papa ziet, jij schrikt. En als hij dan zegt, waarom ben je nou zo bang? Dan zeg je, ja, ziet u die hond dan niet, papa? Daarom. Zou de Heer Jezus met eerbied gesproken nog een beetje slaperig zijn geweest. Dat hij helemaal niet door had dat het stormde. Hoe kan het toch dat hij die vraag stelt? Hij weet toch waarom ze bang zijn? Nou, daar gaat het vanmiddag om. Hoe dat kan, dat de Heer Jezus eigenlijk vraagt, waarom zou je bang zijn? Terwijl wij denken, nou, wij weten het wel, hoor. Terwijl de Heer Jezus zegt, nee hoor, het hoeft echt niet. Je hoeft niet bang te zijn. Leg maar stil je hand in de mijne. Ja, gemeente, ik zei, er is meer aan de hand dan dat het hier alleen maar heel hard gaat waaien, waardoor die storm de golven opzweept. Er is meer aan de hand. En dat zien we meteen aan het feit dat in vers 23 niet zomaar ineens gesproken wordt over dat Jezus op het idee komt om naar de overkant te varen en in het schip gaat. Dat was hij in vers 18 al van plan. Even terug. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel om naar de overkant te gaan. En hij geeft het bevel in de overtuiging om dan ook te gaan. Maar ze worden opgehouden. Ineens is daar een schriftgeleerde. Heel opvallend, als je de Bijbel probeert zo onbevangen en eerlijk mogelijk te lezen, dan zal het beeld wat wij doorgaans hebben van schriftgeleerden en fariseeën wat gecorrigeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het feit dat hij hier niet met een verdenking of een verzoeking of een vervelende opmerking komt, maar met een prachtige geloofsbelijdenis. Nota bene, een schriftgeleerde die vanaf het begin van het evangelie al beschreven wordt als mensen die niet zoveel met de Heere Jezus hebben, die komt naar Jezus toe en die zegt, meester, proef je dat ontzag? En dan, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Let op, voordat ze echt het schip ingaan, gebeurt dit korte intermezzo. Twee mannen, een schriftgeleerde die een hele mooie belijdenis doet. En die het heeft over volgen waar u ook heen gaat. En een ander uit zijn discipelen die zegt, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Met andere woorden, ze voelen wel aan, we willen mee, maar het gaat dus om navolging. En dat de navolging van Jezus ook alles te maken heeft met verzoeking. Met golven, met ups en met downs, met tegenstand. Met periodes in je leven waarbij je denkt, hoe kan het nou dat Jezus niet wakker is? Ziet hij het dan niet? En dat je dwars daardoorheen moet leren vertrouwen dat het hem nooit uit de hand loopt. Jezus vraagt om navolging, waar hij dan ook heen gaat. En dat proef je meteen, hè? Hij is er ook heel duidelijk over. Hij werkt niet met een contract waarin helemaal in de kleine lettertjes nog even die storm beschreven staat. Want hoewel de Heer Jezus niet over storm spreekt in dat eerste stukje voordat ze het meer opgaan. Wat zegt hij tegen die man met die heerlijke geloofsbelijdenis? Zouden wij zeggen tenminste toch dat het een heerlijke geloofsbelijdenis is? Daar ben je toch jaloers op als je kinderen dat zeggen, als je man, je vrouw dat helemaal waar maakt. Ik zal Jezus volgen waar hij ook heen gaat. En Jezus zegt niet, mooi man, wat een prachtige geloofsbelijdenis, kom maar. Nee, hij zegt, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Daar zit iets in van weet wel waar je aan begint. Als je in mijn schaduw gaat, zul je dat onrustige leven ook gaan kennen. Daar zit iets in van dat Jezus laat doorschemeren, niet zozeer alleen als een klacht hoor, van ik heb hier niets waar ik het hoofd kan neerleggen, maar als een bewijs van zijn tijdelijke verblijf. Hij is er als een vreemdeling. Vanuit een ander vaderland, die op weg is naar de dood, om door de dood heen, dat. En dat is een leven waarvan Jezus later zegt in Matteüs 16, als je achter mij wil komen, dat mag hoor, maar neem dan je kruis op, verloochen jezelf, neem je kruis op en volg mij. Ja, en dan die ander. Misschien, jongelui, liep je daar wel een beetje mee. En dat vind ik goed, als je loopt met de woorden van Jezus. He? En dan ook wel eens vastloopt, dan neem je hem serieus. Hij is de goede herder, maar hij is niet altijd makkelijk te volgen, hoor. Zeg ik maar gewoon eerlijk. Neem nou toch deze man die bij hem komt uit een van zijn discipelen. He? Of een ander uit zijn discipelen zei tegen hem, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. En lees ik het dan goed? Zegt Jezus nou, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Met andere woorden, laat je vader boven aarde staan. En jij komt met mij mee. Wat wordt daar bedoeld? Nou, allereerst moeten we weten dat in die tijd, als iemand stierf, hij of zij binnen 24 uur begraven werd. Het is dus helemaal niet realistisch om te denken dat deze man de tijd heeft om naar Jezus toe te gaan, om zijn toespraken te horen, om hem te volgen, terwijl zijn vader boven aarde staat. Dan was hij druk geweest als kind om mee te regelen, zodat die begrafenis snel en toch netjes kon verlopen. Wat deze man zeer waarschijnlijk heeft bedoeld is, zoals normaal in de cultuur van die tijd, ik heb mijn vader te verzorgen in zijn ouderdom en mag ik het navolgen nog uitstellen, mag ik nog een poosje uitstellen, zodat als deze man straks sterft, ik het allemaal netjes kan afronden en dan... Er zit dus iets in van uitstel. Terwijl Jezus zo radicaal hier laat horen, nu, stel niet uit. Je weet niet hoe lang het nog duurt. Nu heb ik je nodig. En dat kan zelfs zoveel kosten dat je je familie loslaat, achterlaat. Nou, hoe loopt dat af? Het is me nooit zo opgevallen. Maar als je dan vers 23 hoort, dan zou je toch verwachten. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, bleef één van zijn discipelen achter. Want die wilde zijn vader begraven. En die bijzondere schriftgeleerde, die zei, meester, ik wil u volgen waar u ook heen gaat, die stapte ook in. Nee. Als dat was gebeurd, had het er zeker gestaan. Want dat was heel bijzonder geweest. Maar helaas niet. Die schriftgeleerde met zijn prachtige belijdenis hoort één uitspraak van Jezus. We zouden vandaag zeggen één preek en hij denkt, laat maar. Te spannend. Dat kost me te veel. Ik wil u volgen waar u ook heen gaat, maar ja, dit had ik nou niet gedacht. Dat is wel eerlijk dan. Maar daar word je niet blij van. Niet gelukkig. Dat is een scheidslijn die loopt altijd weer door mensen die het evangelie horen verkondigen, die een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. Hoe mooi je het ook kunt bedoelen, het komt aan op gehoorzaamheid. Hoe wij ook onder de indruk kunnen zijn van geloofsbelijdenissen van elkaar, het blijkt uit de praktijk. Wat doe je? Ik las ergens, het volgen van Jezus is not a way of talking, but a way of walking. Want je kunt zeggen van die discipelen, hè, wat je wil, straks. Misschien sta je er wel een beetje boven als volwassen gelovigen in deze tijd. Tjoh, waarom waren ze zo bang, hè? Dat vroegen we ons aan het begin van de preek ook af, jongens en meisjes. Maar ze gehoorzamen wel. Ze volgen hem. Van de navigatie hebben ze niet zo heel veel verstand, maar ze vertrouwen de kapitein. En dan? Hem volgen waar hij ook gaat. En zie, er ontstaat een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Hoe kan dat nou? Waarom moet dat nou? Waar is dat voor nodig? Ken je die vragen? Misschien kort na het doen van geloofsbelijdenis. Misschien kort na die eerste periode van de eerste liefde, waarin je er zo vrijmoedig vooruit kwam en open over kon spreken, dat je had gezegd voor in de kerk en daar lang daarvoor al in je hart: Jezus, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En dat je met vele christenen toen dacht, dat wordt een heerlijk leven. En dat is het ook, hè. Maar wel een heerlijkheid en een vreugde die altijd weer beproefd wordt. Later zal Petrus, die hier in de boot heeft gezeten en die naar adem heeft gehapt en water binnenkreeg, schrijven: verbaas je niet over de hitte van de verdrukking over je, alsof je iets vreemds overkomt. Als je verdrukkingen meemaakt, verzoeking, dan ben je zalig. Verheug je! Dat valt niet mee, hè. Je wil de Heer volgen en je doet het. Maar dan komen er momenten in je leven die je kunt vergelijken met zo'n storm. En je hebt niet meer het gevoel wat je eerder had, als alles bij de handen wordt afgebroken. En je moet het maar eens meemaken, dat je dan de dood in de ogen kijkt. Nooit kan het geloof te veel verwachten, dat zing je en dat weet je. En de Heere zal uitkomst geven. Maar dat is wel geloof. Dat is beproefd geloof. Dat je steeds meer leert, niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook juist daar waar het pad zo moeilijk leek en ik maar één paar stappen zag staan, weet u wel. Toen heeft hij mij des te meer geleerd wat een kind moet doen. Niet alleen maar letten op dat waar je bang voor bent, maar beseffen, hij is erbij. Ja, wat is het nu eigenlijk geweest? Heel veel wind. Zoals gebruikelijk daar bij het meer van Galilea. Van die valwinden die zo vanuit het hooggebergte naar beneden konden slaan. En die watermassa konden opzwepen. Het kon er behoorlijk spoken daar. Is dat het geweest? Ja. Maar Matthäus gebruikt een heel bijzonder woord in het Grieks. Voor grote onstuimigheid gebruikt hij het woordje seismos. En dat kennen we denk ik wel. In het woord seismograaf zit dat ook al. En dat is een apparaat waarmee je de kracht kunt meten van een aardbeving. Hé, stukje nieuwe informatie. Zou het een soort tsunami-achtig iets geweest zijn? Hè, dat de bodem van de zee heeft gebeefd en... Nou, de andere evangelisten hebben het daar niet over. Dus als dat nieuws was geweest in die tijd, had het er wel gestaan. Ik denk met verschillende verklaarders dat Matthäus door hier het woordje aardbeving ook in mee te laten klinken, iets wil laten zien van dat dit niet zomaar alleen maar natuurgeweld is, maar dat dit de gedaante heeft van een geestelijke strijd. Uitgerekend ook Matthäus beschrijft hoe de aarde beeft als Jezus de geest geeft. En dat de graven dan opengaan en dat er heiligen, dus gelovigen die ontslapen zijn, opstaan en aan velen zijn verschenen. Als Jezus opstaat uit de dood, dan beeft de aarde. En gaan die heidense wachters op de vlucht. Het is niet alleen maar natuurgeweld, maar het is God die ingrijpt. Zodat de mensen die het meemaken weten, er is hier meer aan de hand. De strijd tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Tussen God en Satan. De moederbelofte is in het geding, maar Jezus gaat winnen. Ja, als we het daarover hebben. Wie is hier nu eigenlijk degene die leiding geeft? Als mensen antwoorden op de vraag, waardoor ontstond die storm? En ze zeggen, onder Gods leiding, dan ben ik altijd al heel dankbaar als dat het eerste is wat je hoort. He? En niet alleen maar verklaringen. Ik snap het heel goed dat je goed bedoeld kinderen wilt geruststellen als het onweert. En je begint over elektriciteit en luchtmassa's en weet ik het allemaal. Maar het is ook heel fijn als je eenvoudig kunt doorgeven dat God spreekt in de natuur. En dat niets buiten zijn wil omgaat. Maar komt deze storm van God, jongelaar? Indirect altijd. De eerste oorzaak is God. Maar er zijn ook wel een aantal redenen te noemen om te denken dat hier dus die geestelijke strijd wordt aangejaagd en aangewakkerd door ingrijpen van de duivel. Dat hij het is die hier actief wordt. Hoezo? Nou, als in vers 26 staat dat Jezus straks die winden en de zee bestraft, dan wordt daar een woord gebruikt wat eigenlijk alleen maar gebruikt wordt in de evangelie als er een boze geest wordt uitgedreven. En nergens lees ik in het leven dat Jezus geleefd heeft, dat hij ook maar één daad van zijn vader heeft bestraft. En kijk eens naar waar het naartoe gaat, daarom hebben wij dat erbij gelezen. Wie wachtte daar aan de overkant? En wie hadden niet gedacht dat Jezus zou komen om hen te pijnigen voor de tijd? He, opvallend, die demonen wisten, we worden een keer gepijnigd. We trekken aan het kortste eind. Maar tot die tijd zullen we proberen mannen en vrouwen, jongens en meisjes zo te bezetten dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en voor een ander. Dat is het eerste wat er gebeurt als Jezus straks veilig en wel een voet aan de wal zet. Dan weten ze, het is met ons gedaan. Het is de Satan die ziet dat Jezus op weg is. En hij gunt hem die overtocht niet. Zo kan dat ook gebeuren. Je ziet het in het leven van Job. En misschien heb je er zelf wel iets van meegemaakt. Dat het kwaad wordt toegelaten. Je hebt er geen verklaring voor, maar het gebeurt wel. En je leeft in die geestelijke strijd. En dan moet je leren vertrouwen. Zo te vertrouwen zoals Jezus doet. Want hij slaapt. Een tegenstelling, hè? Het schip wordt door de golven bedekt, maar hij slaapt. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Als je dat theologisch doet, en dat gebeurt vaak, hè, als je dikke geleerde boeken leest bij de Bijbel, dan kom je de uitleg tegen. Dit is typisch Jezus in zijn menselijke natuur. Hij was zo moe dat hij dwars door die storm heen sliep. Nou, dat zou dan ook al een wonder op zich zijn. Ik kan me daar niet veel bij voorstellen. Maar misschien ben ik nog wel nooit zo moe geweest. Het was zwaar werk voor de Heer Jezus. Wat hij graag deed, maar het heeft hem veel gekost. Een ander zegt, nee, hier zie je de goddelijke natuur van hem. Zie hem daar liggen in alle rust. Hij wordt niet bevreesd als de golven het schip bedekken. Hij geeft het goede voorbeeld. Ja, precies. En dan kom ik bij nog een verklaring. Als we letten op dat Jezus hier het voorbeeld geeft van wat betekent het nu om te leven zoals ik leef. Hoe kun je mij zo navolgen dat ook als de hel losbarst, met eerbied gesproken, maar toch, zo rauw kan het leven zijn. En je het kwaad in de ogen kijkt, dat je niet bang hoeft te zijn, dat je weet doorzetten. We gaan naar de overkant. Niemand zal me uit de hand van Jezus rukken. Leer dan te vertrouwen. Jezus is God, mens, ja. Maar wat hij hier doet is voor de Joodse lezers van het Matthäus-evangelie vertrouwde kost. Voorbeelden genoeg. Dat als je slaapt in het leed, in de ellende. Als je slapen kunt in de crisis, dan doe je dat omdat je vertrouwt dat God die God is die tegen jou gezegd heeft, mijn lieve kind, al zou je door het vuur gaan, de vlam zal je niet aansteken. Al ga je door het water zal je niet overstromen. Wees niet bang, ik ben met je. Je leest dat, zei ik, op verschillende plaatsen in de worsteling die Job heeft met God. Omdat de Satan zo tekeer ging in zijn leven. Dat Job toch zegt, ten tijde van verdriet en doem zal ik gerust gaan neerliggen. En neem nu Psalm 3 vers 3. Ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust toen het zo goed ging in mijn leven. Nee, in het leed dat mij genaakt. Waarom kon Jezus dan slapen? Waar moest hij nu bang voor zijn? Er zat niets tussen hem en zijn vader. Hij had geen zonde gedaan. Hij had menselijk vlees, een menselijk lichaam aangenomen. Maar er was niets veranderd in de kern. Het moment dat hij de hemel verliet en het moment dat hij hier in dat scheepje is, is hij nog steeds zo hartelijk verbonden met zijn vader. En hij weet, mijn vader die in de hemelen zijt, zijn naam worden geheiligd, zijn wil geschieden, zijn koninkrijk zal komen. Verlost ons van de boze. Hij leidt mij niet in verzoeking boven wat ik verdragen kan. Weet u, en jij, waar het precies omgekeerd is? In Gethsemane. In hoofdstuk 26. Daar is Jezus klaar wakker. Niet dat hij bang is voor de duivel. Maar hij ziet die spreekwoordelijke beker vol met Gods toren, met Gods boosheid over de zonde. Die ziet hij uit de hand van de Vader aangereikt. Hij weet, ik moet hem gaan drinken. En dat kent hij niet. Hij weet niet wat het is om de toren van God te dragen. Die toren is vreemd voor hem in die zin dat het hemzelf gaat treffen. Dat hij dat plaatsvervangend in de plaats van een zondaar moet gaan lijden. Dan is hij, staat er letterlijk, verbaasd, benauwd, tot in de dood toe bedroefd. En wie liggen er daar te slapen? Dat is ook opvallend. Daar slapen de discipelen. Terwijl daar de grootste crisis en de grootste storm ooit woedt, slapen zij vermoeid. Doet Jezus het niet als voorbeeld voor hen, maar als middelaar. Die beker niet voor hen. Ken je dat? Is dat je geloof? Hij voor mij. Hopelijk kunnen we in maart weer voor het eerst de viering meemaken van het heilige avondmaal. Kern van de verzoening. Hij voor mij, anders was ik de eeuwige dood gestorven. Maar te midden van alles wat ik beleef aan verdrukking, aan beproeving, houd ik mij hier aan vast. Jezus is overwinnaar. Hij heeft die beker gedronken. Hij is aan het kruis gegaan. Hij is opgestaan. En het is alsof Matthäus, denk nog eens even aan dat geladen woordje seismos, die geestelijke strijd hier ook uitbeeldt als hij straks zegt dat Jezus opstaat. Een voorbode van Pasen. Jezus slaapt. En dan komen zijn discipelen bij hem. Nou, dat bootje dat was maar een paar meter lang, dus ze zijn ook zo bij hem geweest. En ze wekken hem op en zeggen, Heere, red ons, wij vergaan. Dat mag je dus zeggen. Misschien kijkt u mee, misschien wel voor het eerst. En zoals dat wel eens vaker gebeurt, zeker in deze tijd, als mensen vaker dan anders met andere gemeentes en andere voorgangers meekijken of luisteren, dat je afvraagt, waarom moet het hier vanmiddag nu over gaan? Nou, misschien wel om deze reden. Dat u wel tegen heel veel mensen zegt dat u gered moet worden, dat u ongelukkig bent, dat u niet weet hoe het verder moet. Maar mag ik je eens vragen, wanneer heb je het nou voor het laatst uitgeroepen? Niet onder een koperen hemel, maar onder een open hemel. Wetend dat Jezus in de genadetroon je ziet. Heere, red u mij. Ik zie het niet meer. Ik ga eraan als het niet verandert. Als het kwaad je leven binnenkomt. In de gedaante van die geleerde arts in zijn witte jas die zegt. Meneer, mevrouw, het is goed dat u iemand hebt meegenomen. Ik heb heel slecht nieuws. Of dat je ziet dat het kwaad huishoudt in het leven van je kind wat geen nee kon zeggen. Je dochter die over haar grenzen liet gaan. En je stond erbij en je voelde je machteloos. En je wilde ervoor bewaren en het is niet gelukt. Of dat moment dat je jezelf zo tegenviel. Dat je het beest van binnen even ontmoette. En dacht, hoe kan dit nou? Ik volg Jezus op de weg. En ik dacht dat ik dit nooit meer zou kunnen doen. En toch, het stormt. Heere, red mij, hoor mij opnieuw. En ineens, het is net als bij David. Toen hoorde God. Hij redt mij, keer op keer. Want dat doet Jezus. Ik vond het zo opvallend. Als de storm tekeer gaat, doet hij geen oog open. En als te midden van heel die tsunami aan geweld één noodkreet van zijn volgelingen klinkt, is hij klaarwakker. Daarom bidden loont. Ik las ergens, het noodnummer van de hemel is niet 112, maar 2x5. Als je die bij elkaar doet, heb je 2 gevouwen handen. Geeft Jezus altijd meteen antwoord, dat is aan hem. Maar ik zou de preekstoel niet meer opdurven als ik dit niet vast kon verkondigen. Dat ook tegen mijn gevoel soms in, hij zeker hoort en je niet loslaat. Je kunt van hem op aan. Waarom begint hij dan met zo'n corrigerende vraag? Mag hij? Als hij dan uiteindelijk, en dan zijn we weer terug bij het begin van de preek en ook alweer een beetje aan het einde van deze preek. Waarom ben je nu zo bang, zo angstig, kleingelovige? Begrijp je het nu een beetje? Denk nog eens terug, hè, aan dat jij met papa en die hond die ontmoeting had. Dan zou papa echt niet zeggen, oh, ben je bang voor die hond? Natuurlijk weet hij dat. Maar hij knijpt in je hand en hij zegt, lieve meid, kijk nou eens naar mij. Ik ben het toch. Dat zit impliciet verborgen in deze vraag. Waarom zo bang? Ik ben met je. Of ik nu slaap, of ik nu wakker ben. Wie mij volgt, zal leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al was je gestorven. Dat is het leven met Jezus. Ze kunnen me alles afpakken. Zelf mijn gezondheid. Maar nooit me zalig maken. Hoorde ik onlangs iemand zeggen. Die ernstig ziek op bed lag. Er kan heel veel gebeuren. Maar Jezus geleidt mij. Door deze aardse woestijn. Naar de toekomst toe. Dan pas staat Jezus op. Hij bestraft de winden en de zee en natuurlijk, er kwam een grote stilte. Dat wat wij misschien wel het meest wonderlijk vinden en waar theologen grote boeken over zouden schrijven en misschien ook wel biologen. En dat wordt door Matthäus met zo weinig woorden gezegd. Er werd een grote stilte. Ja, maar hoe dan? En vonden ze dat allemaal dan? Dat is het wonder niet. Dat is de les niet. Natuurlijk, dat deed de Heer Jezus ook nog even. Maar vooral was hij gericht op zijn discipelen. Dit is de les die ze moeten leren. Hoe hoog het ook gaat, het raakt je niet aan. Een zee van ramp mag met haar golven slaan. Maar wie op de Heer vertrouwt, die komt er doorheen. Hoor je dat, ook thuis? Misschien ben je wel heel eenzaam. Misschien ben je wel op talloze manieren vastgelopen en denk je, mijn deinende levensschip, hoe komt het tot stilstand? Hoe vind ik die rust? Zie hoe Jezus hierop staat. Hij is nog steeds dezelfde. Al zie je hem niet, hij ziet u wel. En hij bestraft het kwaad graag. En hij laat het evangelie graag verkondigen aan mensen, kleine mensen, die zo snel bang kunnen zijn. Vrees niet. Hoort het evangelie. Ik ben Jezus. Niet alleen die Jezus die gekruisigd is, maar die ook is opgestaan. Die zei toen hij ging. En zie, Petrus, Thomas, ja, Judas is er niet meer bij. Die leed zijn eigen leven. Die streed zijn eigen strijd. Die liet Jezus links liggen, terwijl Jezus hem niet liet links liggen. Maar al die anderen horen het. Terwijl de ene aanbidt en de ander beeft. Ze misschien allen hebben aangebeden en een paar twijfelen. Luister nou eens. Ik ben met je. Al de dagen. Ik ben met u. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Kun je dan verder? Ik zou niet weten waarom niet. Ik zou niet weten hoe anders. Ik zal in dit vertrouwen leven. Ik zal dit melden in mijn lied. De Heere geeft uitkomst. Ik dacht, als de mensen van toen zich zo al verwonderden, hè? Vers 27 tot slot. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Hoeveel te meer wij? Toch? Ja, zegt er iemand, maar als ik erbij was geweest en het was van een enorme windkracht ineens helemaal stil geworden, dan had ik ook wel gedacht, nou, dit is bijzonder. Maar de mensen toen hadden nog niet dat hele licht wat valt op wie Jezus is, dat wat wij hebben. Als je dit leest vanuit de brieven van Paulus, als er geen veroordeling meer voor je is omdat je in Christus bent, ben je meer dan overwinnaar door hem. Niets kan mij van hem scheiden. Geen dood, geen storm, enzovoort, enzovoort. Zij zagen heel vaak aan wat voor ogen was. Maar wij mogen deze geschiedenis lezen vanuit het geloof, in het volle licht van het evangelie en van het Nieuwe Testament. Dit is hem. Wat voor iemand is dit? Dit is mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Mijn koning. Mijn profeet. Mijn herder. Hij is voor mij de weg, de waarheid, het leven, de opstanding zelf. Ik hoef niet bang te zijn. Als ik zo'n overwinnaar mag volgen. Wie zijn die mensen overigens? Waarom staat er hier niet, de discipelen verwonderden zich? Het zou kunnen zijn dat bedoeld wordt de mensen die in andere bootjes op afstand het hebben zien gebeuren, het hebben meegemaakt. Vanuit het Marcus-evangelie weten we dat. Het zou kunnen zijn dat Matthäus de nadruk legt op het verschil tussen Jezus en de discipelen. De discipelen zijn slechts mensen. Ze kijken hoog tegen hem op. Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Dit is Jezus. En als je hem kent, en als je hem volgt, wat er ook in je leven gebeurt, hij haalt je thuis. Hij brengt je er doorheen. De duivel heeft het nakijken. Zoals ik dat meemaakte, jaren geleden, toen ik pastoraal werken was in Lunteren. Als ik het erover heb, dan zie ik het gewoon weer voor me. Evine heette ze, 14 jaar, botkanker. Dan heb je die worsteling, die vragen. Heere God, als u dan alle dingen leidt, waarom nou zij? Daar liep haar vader ook mee. Ik zag de boosheid in die inktzwarte ogen van hem. Als de gevangenissen dan vol zitten met gezonde criminelen, waarom moet dit dan mijn lieve meid overkomen? En nam het God kwalijk. Ja, dan kun je wel beginnen over, ja, maar er is ook nog een duivel. En je voelt in zo'n kamer in het ziekenhuis, in het Radboud in Nijmegen, is theologie bedrijven even wat anders dan het geloof beleven, hè? En toen hij dat soort verwijtend naar me riep, toen nam Evine zelf vanuit het ziekenhuisbed het woord en ze zei, lieve papa, niet boos zijn op de Heere God. Want ik ben niet bang. Jezus komt mij halen. En dat is gebeurd. Veilig in Jezus' armen. Heb je dan een verklaring? Als je bij haar kist staat waarom dit allemaal moest gebeuren. Nee, het is allemaal niet uit te leggen. Maar wat een troost als degene die je treft, zelfs als je zo jong bent, anderen laat zien. Spreek gerust een kwaad woord over de dood. Spreek gerust een kwaad woord over de duivel. Maar blijf van mijn Heere Jezus af. Hij doet het niet verkeerd. Hij is mijn voorbeeld. Hij gaat mij voor. Wat voor iemand dat is? Dat is mijn liefste. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar hoe voor ons gezongen wordt het vijfde bekende vers van Psalm 42. Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. David heeft daaraan voorafgaand ook gesproken over de golven en de baren die over hem heen komen. Vandaar dat machtige keerpunt. Maar toch, nochtans, de Heere geeft uitkomst.